Over zo'n 6 weken is het eigenlijk al zover. Er komen nieuwe regelgevingen aan rondom AI. De AI EU Act heet het. En die gaat dus, zoals de naam zegt, vooral voor Europa gelden. En een tijdje geleden maakte ik daar een reel over op mijn Instagram. Nou, die ging viral en die leverde ook een hele hoop vragen op bij creatives, bij fotografen, maar ook bij heel veel andere soorten ondernemers. Wat houdt deze act nou in? Wat mogen we wel als fotografen? Wat mogen we niet? Waar moeten we nou op letten? Waar moeten we rekening mee houden? En ja, wat als we dat niet doen? Ik had niet op al die vragen antwoorden, want in de EU AI Act is ook niet alles even duidelijk weergegeven en gaat het ook vooral om grote bedrijven. Dus ik dacht, ik heb hulp nodig. En daar was Els. Els is een AI regelgeving expert en zij bood aan om mij te helpen en om alle vragen voor jullie te beantwoorden. Dus je gaat zometeen luisteren naar een interview met Els. De geluidskwaliteit is ietsjes minder goed dan je van mij gewend bent. Er is iets misgegaan bij het opnemen. Heb ik zo goed mogelijk proberen te fixen, maar dan weet je dat in elk geval. Maar je gaat er prima naar kunnen luisteren en doe dat ook zeker, want er zitten echt ongelooflijk veel interessante dingen in. En het gaat allemaal veel duidelijker voor je worden als je dit hebt gehoord. Heel veel plezier met luisteren naar deze aflevering en naar dit interview met Els. In de beschrijving van deze aflevering vind je ook wat meer informatie over Els en haar bedrijf en wat ze eventueel voor jou zou kunnen betekenen. Dus neem daar ook zeker even een kijkje. En dan gaan we lekker beginnen. Hoi, ik ben Marit, afgestudeerd marketeer, fotograaf, coach en webdesigner. En mijn doel is om jouw bedrijf te laten groeien en meer klanten aan te trekken, maar dan met een nuchtere en transparante aanpak. Ik geef jou strategieën en tips die echt werken en ik vertel je ook nog eens waarom, zodat jij de controle hebt over je eigen bedrijf. Voeg er een vleugje psychologie aan toe en dat is de Fotologie Podcast. Ik zit hier met Els en Els, jij bent AI-expert. Vertel, wat houdt dat in? Hoe lang ben je dat al? Hoe ben je hier zo terechtgekomen?
Och, dat is misschien meteen een hele lange vraag. Wat houdt het in om te beginnen? Dus AI-expert, dat heb je op allerlei maten en kleuren. Ik hou mij echt bezig met de AI Act. Hè? Dus de wetgeving die Europa heeft opgesteld. Ondertussen al in 2024. Maar die gaat nu eigenlijk echt in. En dat gaat over... Basically, Europa die heeft gezegd van kijk, AI, fantastische technologie, maar er zijn toch wel wat risico's aan verbonden. En wij willen regels scheppen zodat... Weet je wel, films als The Terminator niet echt worden, laat ons zeggen.
Ja.
Dus dat. En hoe ben ik daar gekomen? Ik ben een Belgische. Ik ben in 2020 verhuisd naar Nederland voor de liefde. En ik heb toen het bedrijf dat ik in België had ook verkocht. En dat gaf mij heel veel ruimte om te beginnen spelen met opkomende AI. ChatGPT was toen. Ik ben beginnen sparren met ex-collega's en vrienden. Allemaal ondernemers. En natuurlijk, ja, AI was daar een fantastisch iets. En het was een klant die mij vroeg van, ja, hoe zit dat dan met die AI-act? En ik viel totaal uit de lucht. Dus ik ben dat gaan onderzoeken. En hoe meer ik zocht, hoe minder ik vond op maat van kleine ondernemers. En aangezien dat 97% van alle ondernemingen in Vlaanderen en Nederland kleine ondernemingen zijn, vond ik dat zodanig fout. En ik werd er eigenlijk gewoon wat pissig over en ik denk dat dat de beste motivatie was. Dus ik ben, ik ben gaan studeren en zo ben ik hier gekomen.
Wat tof, ja, want het is best wel, tenminste vind ik, wel ingewikkelde materie. Er is natuurlijk een website voor, nou, daar heb ik ook wat mensen naar doorgestuurd, maar daar wordt eigenlijk niemand wijzer van. Dus ze maken het je ook niet heel makkelijk, vind ik, om te begrijpen van, hey, wat houdt het nou in, wat mag wel, wat mag niet. Dus ik vind het alleen maar heel tof dat jij dacht, ik ga me hierin verdiepen. Wat heb je iets van een achtergrond in juridische zaken of echt helemaal niet?
Nee, ik heb gewoon een hele fijne bullshit filter en een nood om dingen te begrijpen. En dus wat jij zei, van ja, je leest dan dingen die eigenlijk... Dat gaat over budgetallocatie, meerjarenplannen, over multidisciplinaire teams. Dat is allemaal een joke als zelfstandig ondernemer. En dus ook als ik die opleidingen deed, ik deed AI Governance Professional. En dan zit je samen met allemaal mensen die in corporate werken. En dus de dingen waar wij tegenaan lopen als kleinere zelfstandigen, dat vinden zij hilarisch. Dat vinden zij een joke. Van, maar ja, wie doet dat nu? En dus vandaar, het was echt vanuit die richting. En ook als je dan een advocaat belde of zo om te vragen van, ja, wat moet ik nu doen? Ja, dan zit je meteen aan een heel hoog urentarief voor eigenlijk, als je het dan echt nakijkt, iets relatief klein dat je moet doen. Dus het is, ja, vandaar, het is echt uit frustratie, uit razernij, dat ik me daarin vast heb gebeten en dat ik het wou begrijpen, zodat ik het kan uitleggen aan anderen.
Ja, nou, dat is heel fijn voor ons, want ik weet, nou ja, ik zelf heb er heel veel vragen over, maar mijn doelgroep natuurlijk ook, want als fotograaf, nou, ik denk iedereen gebruikt nu Lightroom en Photoshop en dat is gewoon AI geworden. Daar hebben wij niet om gevraagd, maar... Ja. Elke edit die je maakt, zowat, daar zit er iets van AI bij. Dus dan was de eerste vraag ook meteen, bijvoorbeeld in Lightroom. Ik weet niet of je bekend bent met die software. Oké. Als je ruis wil verwijderen, die noise tool, daar wordt AI bij gebruikt. Ja, hoe zit dat dan? Is dat dan iets wat je ineens moet gaan vermelden? Of zijn dat soort vormen van AI dan wel gewoon toegestaan?
Wel, ik denk dat je... Dat is exact waarover ik het heb, dat er heel veel verwarring over is. Hè. Iedereen denkt dat ze ineens alles moeten gaan labelen. Gelukkig is Europa niet zo naïef of niet zo naïef. Want AI zit werkelijk overal in. En dus als we alles gaan moeten labelen, dan heeft het geen enkele meerwaarde meer, het label. Dus om gerust te stellen, alles wat dat... denoising en sharpening en weet ik veel, al de standaard traditionele fotobewerkingen, dat moet je niet labelen. Want er gebeurt niks misleidend, laat mij zeggen, met die foto. Dus als je het hier hebt, heb je het echt over transparantie. Dus wat dat Europa vraagt is, van, kijk, als wij een beeld gaan maken, wat is het gevaar daar? Dat mensen gaan geloven dat het echt is, terwijl dat het niet echt is. He, dat er verwarring, misleiding, fake info, fake news, al die dingen. Dus dat willen ze beschermen. Ze willen ook dat wij als mens eigenlijk kunnen blijven geloven, vertrouwen in beeld, audio, dat soort dingen. Als jij bijvoorbeeld een huwelijk fotografeert en de bruidegom heeft die dag heel onfortuinlijk een puist op zijn kin... En jij bent zo galant om die weg te doen, ja, dat is oké. Weet je wel, dat is niet misleidend. Het is een ander verhaal als jij mijn huwelijk komt fotograferen en het was een absoluut druiligere rotdag in Rotterdam. En dat jou vraagt, oké, maar kan je mij nu op strand zetten in Bali? Oh ja, en by the way, kan je er dan ook bij shoppen dat, weet ik veel, Trump aanwezig was op mijn trouw? Ja, dat voel jij ook aan. Dat is niet meer dezelfde foto. En dan gaat het... Nee. Wel over transparant zijn. Om aangeven van, hier hebben we toch een beetje met de werkelijkheid geknoeid, weet je?
Ja, want er zijn natuurlijk... Nou, ik heb daar laatst een aflevering over gemaakt. Er zijn ook fotografen die nu hun portfolio best wel met AI aan het maken zijn. Nou, dat is natuurlijk zeker misleiding. Want dan haal je je klanten over met werk wat gewoon niet van jou is. Maar bijvoorbeeld bij objecten verwijderen. Want dat is natuurlijk wat fotografen vaak doen. Er staat bijvoorbeeld een hek in een weiland op de foto... en dat hele hek wordt weggehaald. Valt dat dan ook nog onder misleiding? Of is dat een soort grijs gebied?
Ik denk dat je dat juist zegt. Dat is een grijs gebied. In de AI Act, dus het gaat over een specifiek artikel... staat niet letterlijk dit mag, dit mag niet, dit mag. Dus het gaat echt over... Basically gezond verstand en buikgevoel. Hè? Als er een vuilbak rechts van jou staat en je zegt, ja, flikker die even weg, dan is dat oké. Het beeld aan zich verandert niet. Maar als jij een privéjet gaat bijshoppen in het beeld en zeggen van, kijk, en dit is mijn nieuwe lifestyle dankzij mijn cursus Financial Independence, je voelt dat dat anders is. Er gaat niemand...
Ja, dus het gaat ook nog om het doel van de foto eigenlijk. Hoe misleidend het eigenlijk wordt gelabeld.
Kan jij misleid worden door het beeld? Is het verwarrend? Is het een vals beeld? En ik denk dat heel veel mensen dat gewoon zelf voelen. Je hebt een moreel kompas, dus jij voelt ook wel dat als jij, weet ik veel, dat hek weghaalt. Ja, als jij zelf denkt... Mm-hmm, dan is het oké, maar als je zelf denkt, dat is moeilijk, dan geef je dat best aan. Maar als er een hek weggaat of zo, is er niemand die verward gaat zijn doordat het hek weg is.
Nee. Nee, en hoe is het dan nog bij volledig AI-gegenereerde beelden? Want ik krijg nu de laatste weken heel veel mails van bedrijven die met mij willen samenwerken. Omdat ze een nieuwe software hebben gebouwd. Nou, dat is dan meteen natuurlijk allemaal met AI gebouwd. Dat zie je vrij snel. Maar dan zijn die websites die ze gebruiken, daar staan ook allemaal AI-gegenereerde foto's op. Ja, ik herken dat.
Ja.
Maar daar zou dan toch eigenlijk wel iets bij moeten staan?
Vind ik ook. Maar daar zit je echt in de grijze zone. Dus er zijn twee hele duidelijke dingen. Dus één is, als jij interactie hebt met AI, moet je het aangeven. Ik praat met jouw chatbot. Er moet duidelijk bij staan dat een chatbot is. Maar evengoed, jij hebt op Instagram een hoe heet dat, een AI-influencer?
Ja, zo'n automation met ManyJet of zo?
Zelf niet eens. Een influencer gemaakt met AI, dus hoe heet ze daar?
Zo'n heel vals profiel eigenlijk, ja.
Daar moet het ook bij staan, eens dat jij daarmee interactie hebt. Dus als zij begint chatberichten te sturen. Dus jij mag nooit denken, of jouw klanten, mensen, mogen nooit denken dat ze met een mens bezig zijn als ze met AI bezig zijn. Dus dat is de eerste grote transparantievoorwaarde. En de tweede gaat echt over deepfakes. Wat zijn deepfakes? Deep learning fakes. Dus AI-gegenereerde valse beelden. En daar natuurlijk moet je kijken van oké, kan dat beeld jouw vertrouwen in de werkelijkheid verbuigen, bijvoorbeeld? Stel, jij maakt een deepfake. Hè? Je hebt er genoeg van Zelensky die oproept dat het staakt het vuren en zo. Ja, dat is misleidend, dat mag niet.
Ja.
Er is een grijze zone tussen wat de rest is. Bijvoorbeeld, hè, je maakt een AI-gegenereerde profielfoto op LinkedIn, gebaseerd op een vakantiefoto van vorig jaar. Mag dat of niet? Eigenlijk mag dat, want echte misleiding is dat niet. Maar stel, ik genereer een foto van mezelf waar dat ik op een mega grote conferentie een keynote sta te houden.
Ja, precies.
Dat nooit is gebeurd, mag niet. En dus het gaat echt over, ben je eigenlijk aan het liegen door beeld?
Is die leugen kwalijk dus eigenlijk?
Exact. Ja,
ja. En hoe zit dat dan ook nog met content? Want ik dacht toen te lezen dat als je al je content schrijft met AI en dat gewoon copy-paste op Instagram gooit, dat het ook daar dan bij moet staan. Maar klopt dat dan ook?
Gelukkig niet. Gelukkig niet.
Oh, dat vind ik eigenlijk niet eens gelukkig niet. Ik had eigenlijk wel gehoopt dat het daar dan ook bij moest staan, omdat ik zoveel AI-troep overal lees.
Ja, ja.
Maar dat valt dus wel buiten deze regeling. Je mag gewoon alles hup copy-pasten zo uit AI.
Wel, ook daar is een nuance. Het zou geen wet zijn als er geen nuances zijn. En dus eerst om in te gaan op jouw frustratie. Ik ben het ook absoluut met jou eens, hoor. Alles wordt beige, wordt vlak. Zowel foto's als teksten als denken. Dus daar verzet ik mij ook wel tegen. Maar het is niet zo dat elke tekst die je met AI maakt, dat je dat erbij moet zetten. Wanneer moet je het er wel bij zetten? Als het één op één wordt overgenomen en je leest het niet meer na. Dus zolang dat er menselijke redactie is, heet dat dan, is dat oké. Zolang dat jij het naleest en zegt van, waarom? Omdat jij dan verantwoordelijk wordt voor je tekst. En dus als jij in je tekst, zoals die Belgische politica Petra de Sutter, in je speech van alles gaat citeren, van alle mensen gaat citeren, bijvoorbeeld Einstein, quotes die hij nooit gezegd heeft, ja, dan ben jij verantwoordelijk.
Yeah,
hè? Dus dat gaat om reputatie en om verantwoordelijkheid daar. Maar eigenlijk mag je dat doen. Je mag AI gebruiken voor teksten zolang dat je het zelf nakijkt. Wat mag niet, en die ken je ongetwijfeld ook, de AI-gegenereerde berichten op social media die in je DM schieten, waar dat soms nog staat, hello first name. Die niet. Hè, daar moet het wel effectief bij staan. Of je hebt een leuke AI-agent die in jouw naam automatisch mails gaat beantwoorden en jij leest die nooit na, daar moet het wel bij staan.
Ja, want dat is dan natuurlijk wel bij een automation zoals bij ManyChat. Hè? Dan moet je een comment achterlaten en dan kan er een hele funnel ontstaan.
Ja.
dat zet je één keer op. Dus dat heb je in feite wel zelf geschreven.
Exact.
Maar het is natuurlijk wel AI, omdat de antwoorden kunnen verschillen op basis van wat iemand zegt. Maar omdat je het dan zelf hebt geschreven, dan telt dat allemaal weer niet.
Wel, daar zit eerder het verschil tussen, is het AI of is het een algoritme? En waar zit dat verschil?
Dat is waar.
Algoritme is als dan. Zeg je ja, dan krijg je dit. Zeg je nee, dan krijg je dat. Dus het echte als dan, en dat heb je op voorhand allemaal ingesteld. En dat kan ontzettend complex zijn, maar het blijft een algoritme. Dus eigenlijk wil dat zeggen dat dat ding niet gaat freestylen en van alles uit zijn onzin kan gaan uitkramen. Eens dat het AI is dat gaat antwoorden, bijvoorbeeld je hebt een custom GPT, whatever, dan spreek je over AI en dan moet je het gaan labelen van kijk, dit is AI waarmee dat je aan het praten bent. Dus daar zit wel
Want je bent in beide versies natuurlijk niet met een mens aan het praten, maar omdat hij niet zelf dingen kan gaan bedenken,
exact,
hoeft het niet gelabeld te worden.
Exact, want dan is het geen AI, volgens de AI Act.
Oké. En stel nou dat mensen dit dus wel zouden doen. Dat je dus zo'n portfolio als bruidsfotograaf gaat bouwen, waarbij je toch best wel wat foto's gefabriceerd hebt. Mm-hmm. Als iemand dat merkt, een collega-fotograaf ziet dat, die wil daar wat mee. Wat moet hij doen en wat staan er dan voor boetes, voor gevolgen op?
Die fotograaf mag dat eigenlijk doen. Hè? Dus zolang, en daar zijn ook allemaal als stel. Hij heeft een fotoshoot gehad met een koppel en heeft daar dan daarna in dezelfde stijl met AI-foto's aan toegevoegd. Zolang dat hij het akkoord heeft van dat koppel, mag dat. Er is niks dat jou eigenlijk tegenhoudt om, als je het akkoord hebt van de personen die erop staan, om extra beelden te gaan creëren. Waar dat jouw vraag denk ik meer over gaat, is ja, is dit ethisch? Is dit waar dat we met ons vak naartoe willen? Dat zijn allemaal andere vragen. En dus vanuit mijn standpunt is, volgens de AI Act mag je foto's maken. Dat is geen probleem. Ik denk dat je vooral moet nadenken als fotograaf, wat wil ik met AI? En wat wil ik zelf doen en wat wil ik toestaan ook? Want daar moeten jullie ook over nadenken. Ik zie genoeg posts op LinkedIn bijvoorbeeld ook van mensen die zeggen, oh, ideaal, ik heb één keer een fotoshoot laten doen en nu kan ik gewoon die allemaal opladen in AI en vragen, oh, ja, ik zou nu graag een foto hebben in dezelfde stijl met dezelfde talalala, maar waar ik ballonnen vast heb. Ja, AI kan dat perfect doen. Maar daar is een warme oproep naar fotografen. Denk daarover na. Wat wil jij toestaan en wat niet? En leg dat vast in contracten natuurlijk. Want
je kunt toch gewoon zeggen dat je dus niet wil dat mensen met AI jouw foto's gaan bewerken. Dat gewoon niet is toegestaan.
Exact, ja. En dan kan je nadenken of dat je het echt op niet toestaan. Of dat je kan zeggen, kleine veranderingen sta ik toe. Vroeger had je bijvoorbeeld, ik wil niet dat mijn foto's in zwart-wit worden geplaatst, bijvoorbeeld. Dan kreeg je de digitale foto's aangeleverd en dan stond dat erbij, niet in zwart-wit, of mag wel. Dus je moet echt gaan nadenken, wat mogen mensen wel doen? Wat kan je zoal met AI met een foto? En ik denk dat als fotograaf dat de grens daar toch wel ligt, dat je geen nieuwe beelden mag creëren op basis van de bestaande. Dus dat jouw beelden geen trainingsmateriaal mogen zijn voor toekomstig gegenereerde beelden.
Ja.
Dat denk ik dat echt elke fotograaf zou moeten gaan zwaar over nadenken waar die grens ligt en hoe dat je die gaat bewaken ook. Maar om terug te komen op jouw vraag van die fotografen die AI-beelden genereren. Daar is op zich.
Ja, want ik zou denken dat het onder misleiding valt, omdat je je klanten overhaalt tot bij jou iets kopen op basis van werk wat jij niet daadwerkelijk zelf geschoten hebt. Ja, je hebt het wel zelf met AI gemaakt, maar ik zou dan toch denken, dat is toch deels ook misleiding?
Klopt, als er dus inderdaad bij staat van, dat is het ding, staat er duidelijk bij, dit is mijn portfolio en dat zijn mijn foto's, ja, dan is het misleidend. En bovendien, het is ook zeer onverstandig van die mensen, omdat in de AI Act staat nog eentje. En dat is een nieuwe regel voor de aanbieders van de software om AI-beelden te maken. En dat is dat elk AI-gegenereerd beeld als zodanig moet erkend worden. Dus dat wil zeggen, machine-readable, dat elk AI-gegenereerd beeld, en dat kan zelf beeld bewerkt, hè, dus het moet niet helemaal gegenereerd zijn, moet te traceren zijn dat het AI bevat. Je kan het een beetje vergelijken met Adobe Content Credentials. Daar staat ook zoiets, maar dan voor AI-beelden. En Google is daar nu de, laat me zeggen, de koploper met zijn Synth Idea. En dus daar staat echt bij van, ah ja, oké, foto gemaakt met Midjourney en alles kan je traceren. En het leuke van Synth Idea is, als jij denkt, ja oké, maar die metadata, ik wil daar vanaf, dus ik screenshot dat. En dan is het weg. Want Google heeft daar iets op bedacht. Die hebben het gemaakt op basis van pixels. Dus je moet het eigenlijk zien, elke foto is een gigantische QR-code. Een uniek ding. En dus,
oh, wat vet.
Dus je gaat kunnen traceren dat er iets is gedaan met AI aan een foto.
Ja, maar dan moet wel iedereen zich daaraan houden. Want er zijn natuurlijk heel veel AI-modellen, dat komt allemaal uit Amerika.
Ja.
Moeten die zich hier dan ook aan houden?
Ja, dus de AI Act, zeer goede vraag. De AI Act is een Europese wet, maar die is van toepassing voor alle organisaties die iets met AI doen binnen de Europese Unie. En iets met AI doen kan zijn gebruiken, verkopen, importeren, whatever. Dus eens dat,
ja,
om het even welk land een AI-tool maakt en die bij ons in Europa op de markt zet, dan moeten die daaraan voldoen. En vandaar ook dat er zoveel gelobby is vanuit Amerika om die AI-act, laat me zeggen, losser te maken, omdat het net zo'n sterke regels zijn. En ik sta daar absoluut achter. Er wordt gezegd van, oh ja, oké, maar dat houdt innovatie tegen. Ja, oké, maar innovatie die indruist tegen de rechten van de mens of tegen onze ethische waarden, weet ik niet of dat iets is, ja, dat we moeten willen.
Nee, ik ben ook ontzettend voor regelgevingen. Van mij mogen ze nog veel strenger. En ik hoop ook dat ze uiteindelijk wereldwijd komen. Want ik, zeker wat er natuurlijk in de politiek al gebeurt, nu er dus geen labels bij staan. Ja, je hebt gewoon geen idee meer bij een gemiddeld filmpje wat je ziet van Trump of van politici in Nederland. Is dit echt gebeurd of niet?
Yep.
Ja, dat kan natuurlijk inderdaad volledig uit de hand lopen. Maar stel, ik heb gehoord boetes van 30% van je omzet in een jaar, bijvoorbeeld.
Nee. Gelukkig geen 30%. De hoogste boete is 7%. En kan oplopen tot 35 miljoen. Dus bedoel, je kan alsnog...
Ja, dat is best wat.
Ja, maar als klein ondernemer, ook daar is Europa mild. Hebben ze gezegd van, ja, oké, we beseffen ook wel dat als een klein onderneming een boete krijgt van een paar miljoen, dan is het boeken toe. Het is niet het doel om ondernemingen failliet te laten gaan. Dus als klein onderneming heb je het max, het laagste van de twee. Dus stel jij,
jij
overtreedt de wet en je gebruikt verboden AI, dan kan je 7% van je jaarlijkse wereldwijde omzet, of 35 miljoen. Voor ons, denk ik voor de meesten, gaat het gaan over die percentage. Het gaat ook nooit 7% zijn, laat ons even dat ook uit de wereld helpen, want dat is alleen voor verboden AI. Dus...
voor de hoogste risico.
De hoogste risicoklasse. En ik vermoed dat niemand van ons dat doet. Want het gaat over social scoring, over biometrische identificatie en al die dingen. Dus dat is echt niet voor de klein ondernemer van toepassing. Wij zitten eerder in de twee laagste, laat me zeggen. Dus 1,5% en 3% van je omzet. Nog pijnlijk. Hè? Laat ons even... En ik geloof ook, ik ben niet zo van die angstzaaierij. Om een eenvoudige reden, ik hoop dat ze zich gaan bezighouden met de grote spelers en niet met de kleintjes. Maar ik denk dat als je AI op een onverantwoorde manier gebruikt, dat de grootste schade jouw reputatieschade gaat zijn.
Dat is natuurlijk nu eigenlijk al een beetje zo. Exact. Dat mensen die alles nu met AI maken, nou, die worden toch al steeds meer met de nek aangekeken.
Ja, Er is,
en terecht ook wat mij betreft.
Er is een vreemde dynamiek nu van AI-schaamte, weet je wel. Iedereen schaamt zich dat ze AI gebruiken, maar anderzijds zit iedereen ook met gigantische AI-FOMO. Oh ja, we moeten allemaal wat met AI. En dus ze zijn allemaal maar in het rond aan het schieten. En dus dat is eigenlijk waar dat ik altijd een warme oproep doe en mij gewoon op kruistochten zet van denk even na. Denk na over wie ben ik, wat zijn mijn waarden en hoe vertalen die zich in mijn AI-gebruik. Dat vermijdt heel veel tijd steken in tools waar je uiteindelijk niks mee bent. Dat vermijdt reputatieschade. Ik bedoel, al die dingen, think before you act, ook al roept de wereld op dat het sneller moet gaan.
En zijn er heel veel AI-influencers die nu natuurlijk ineens allemaal cursussen gaan maken over hoe je AI zou moeten gebruiken in je business.
Ja.
Ja, ook alleen maar, of tenminste, voornamelijk om zelf geld te verdienen. Maar dat creëert inderdaad heel veel FOMO, terwijl heel veel mensen zonder AI 2 jaar geleden kon je het prima. Er was niks aan de hand.
Ja, exact.
We misten niks. En nu ineens moet er van alles bij. Ja, en waar ik ook nog zo benieuwd naar ben, en daar heeft volgens mij nooit eens iemand het over. Als coaches bijvoorbeeld met AI sparren over hun klanten. Ik denk dan altijd, hoe zit dat met de AVG? Want je kan toch niet zomaar al die informatie van jouw klanten in AI gooien, ongestraft?
Nee. Gewoon nee.
Ja, en toch gebeurt dat dus wel. Ja. Ja. Want iedereen gooit daar alles maar in.
Ook daar zijn er wel manieren. Ik moet even mijn gedachten samenrapen hoe je het makkelijkste of het overzichtelijkste op antwoord. 1, je mag nooit persoonsgegevens in AI gooien. Absoluut nooit. Tenzij dat jij dat model, jouw AI-tool, lokaal hebt draaien.
Ja, maar dat hebben natuurlijk de meeste ondernemers niet.
Nee, exact. En dus er zijn dingetjes van, maar ik kan mijn trainingsdata afzetten.
Exact.
Dat moet je sowieso doen. Hè? Even, dat is een sine qua non, moet je altijd doen. Maar dan nog mag je dat niet, om de eenvoudige reden dat jouw klant, jouw coachie, jou nooit akkoord heeft gegeven om jouw data om zijn data te delen met whatever, OpenAI, Anthropic, wat voor tool dat je dan gebruikt. Stel dat jij jouw coachies allemaal laat ondertekenen van, maar ik vind het perfectly fine dat mijn hele privéleven door jouw chatbot wordt gegooid. Dan heb jij een oké, en dan is het wel oké. Ik hoor coaches die ook zeggen, en ik heb een hele tool gemaakt gebaseerd op mijn 15 jaar coachingervaring, want ik heb altijd mijn gesprekken opgenomen. En dan denk ik, Ja, dat is heel moeilijk. Dat zou ik.
Want zeker in intakegesprekken, er worden omzetcijfers gedeeld. En dat wordt dan allemaal met AI opgenomen. Dat wordt transcripts van gemaakt. Dat wordt in een map gegooid. Ja, dat is allemaal hele gevoelige informatie. Maar dat wordt volgens mij ook door heel veel grote bedrijven gewoon gedachteloos gedaan. Niet eens alleen door de kleine ondernemers.
Nee. Dus daar, ik denk ook dat verantwoord met AI omgaan, dat niet is dat alleen wij daar problemen bij hebben. Grote bedrijven zonder enige twijfel ook. En misschien zelf meer. Meer. Omdat daar natuurlijk
veel meer gevolgen.
Exact. Maar goed, het mooie is, jij hebt normaal gezien overzicht over wie allemaal welke tools binnen jouw bedrijf gebruikt. En als je natuurlijk een heel groot bedrijf hebt met 400 man personeel, heel ander verhaal. Dus qua governance en dat in het oog houden, dat is echt next level. Maar zulke dingen kan absoluut niet. Hè? En zelfs als je zegt van, ik transcribeer en dan gooi ik het in ChatGPT. De stap transcriberen is ook al AI. En dus ik zit heel vaak in meetings waar dat je meteen wordt opgenomen zonder dat iemand maar vraagt van, vind jij het oké dat ik dit opneem en dat het getranscribeerd wordt en. Je bent verplicht dat te vragen. Absoluut, altijd. En ook uit te leggen, waarvoor ga je het gebruiken? Hoe lang hou je het bij? Ja, ik ga het gebruiken om in mijn AI-model te gooien als trainingsdata. Vind jij dat oké? Ja, als de klant daarmee akkoord is, dan is het allemaal fijn.
Ja, maar dat gaat waarschijnlijk dan een hele hoop keren niet gebeuren.
Ja.
Want dat zou natuurlijk informatie zijn die je zelf waarschijnlijk nooit met AI zo snel zou delen. En dan door een ander gewoon daar ineens ingegooid wordt. Dus misschien is dat nog wel de meest belangrijke les voor mijn doelgroep ook. Van dat vooral echt niet mag. Want ik denk dat dit iets is wat iedereen wel eens gedaan heeft of nog steeds doet. En dat het daar echt goed is om je daar bewust van te zijn. Dat inderdaad dat transcriberen alleen al van calls en zo, dat je daarmee al dataregels eigenlijk gewoon overschrijdt. Want de AVG, dat kent iedereen wel. Maar als het om AI gaat, wordt dat ineens volledig overboord gegooid. En dat is natuurlijk heel gek.
Ja, ja, en hetzelfde met, stel dat jij als fotograaf foto's bewerkt met AI. Dan
staan die foto's er ook in natuurlijk.
Heb jij ook een akkoord nodig van jouw klant. Dat je die foto's mag bewerken met AI. Dus wil zeggen doorsturen naar dat. Dus vandaar, als je daarover begint na te denken, zeker voor fotografen, omdat je zo in die fotobewerking zit en met de AVG zit en die AI Act, daar komt heel veel samen. En dan gooi je er dan nog eens portretrecht, auteursrecht, al die dingen bij. Dan wordt het echt wel een complex geheel. Dus vandaar dat ik ook denk van, we moeten hier een aparte masterclass of zo gaan organiseren, echt voor fotografen, om al die verschillende punten te coveren. En het is
want het wordt inderdaad zo snel zo ingewikkeld, omdat er van beide kanten, dus zowel wat mogen wij, maar ook wat mogen onze klanten, en hoe maak je dat juridisch allemaal waterdicht? Dat lijkt me inderdaad echt ontzettend fijn om daar een soort handvat voor te hebben.
Ja, want het is zoals je zegt, dus de AI Act en de AVG zijn denk ik de twee grote. En dat zijn ook de twee wetten die de meeste mensen door elkaar halen. Omdat...
Ja.
Ja, dat is vanzelfsprekend, laten we zeggen. Maar bij jullie komt er veel meer bij kijken, bij fotografen. En dus dan is het wel handig om echt een overzicht te hebben. En daarbij, om zoals ik zei, is goed na te denken en dat ook contractueel vast te leggen van oké, wat wil ik met mijn foto's en wat wil ik anderen laten doen met mijn foto's?
Ja, om daar überhaupt al eens over na te gaan denken van hé, wat is er allemaal mogelijk? En dat in elk geval eens op gaan schrijven.
Ja.
Ja, want dat hebben denk ik nog bijna niemand in het contract staan. Ik ben ook bezig met mijn eigen juristen om dat... in het pakket van algemene voorwaarden wat ik op mijn website heb staan, om daar dit soort dingen ook aan toe te voegen. Maar goed, dat is een lange weg, want er zijn natuurlijk allemaal nieuwe regels en het kost heel veel tijd om uit te zoeken. Dus je loopt altijd weer net even achter. Maar jij bent in elk geval bezig met iets van een masterclass op te zetten. Daar kunnen mensen voor op de wachtlijst, hè, als ze dat tof vinden.
Ja, klopt. Dus ik weet nog niet of dat een masterclass wordt, want ik wil niemand vervelen met een 3 uur durende masterclass. Dus het kan zijn dat het iets groter wordt, afhankelijk hoe beknopt ik het kan houden zonder waarde te verliezen. Hè? Ik denk dat het daar voornamelijk over gaat. Ja. Dus er komt een wachtlijst. Ze kunnen mij altijd volgen op Instagram. En ik zal die daar ook posten, dat ze zich kunnen inschrijven.
Ja, ik zal ook jouw linkjes even delen in de beschrijving van deze aflevering. Want iedereen moet hier wat mee.
Ja.
En bijna niemand weet wat. Dus ik denk dat het heel goed is als zoveel mogelijk mensen even jouw kant op komen. Zodat ze daar echt goed advies over kunnen krijgen. En we elkaar inderdaad niet allemaal gek gaan maken met wat misschien allemaal wel en niet mag.
Ja.
Want het wordt waarschijnlijk nog heel spannend de komende jaren met alle ontwikkelingen die op ons afkomen.
Wel, ik denk dat nu gewoon belangrijk is dat iedereen op de hoogte is van wat is die AI Act en wat betekent die voor mij? Ik bedoel, dat is de eerste. Altijd voorzichtig zijn als je AI-gegenereerde dingen bijzet of dingen maakt. En ook voor fotografen, denk ik, is belangrijk om altijd je originele te bewaren. Dus jullie gaan echt moeten gaan documenteren, laat me zeggen. Dat lijkt mij ook een hele goede...
Ja, wat de basis was voordat het met AI werd aangepast.
Ja, exact. Dat als er ooit een vraag is, en dat geldt niet alleen voor fotografen, hè, dat geldt voor iedereen, dat je kan bewijzen van oké, wat heb ik hier gedaan? Dat je als er klachten zijn, dat je kan verdedigen, laat maar zeggen.
Ja, slim.
Dat is...
All right, dankjewel veel informatie. En het, ja, de soep wordt toch wel iets minder heet gegeten dan die wordt opgediend. Ja. Dat blijkt wel. Maar wel ontzettend nuttig om dit soort dingen even wat helderder te hebben. Zeker omdat er dus dit soort AI-influencers missen er, wat mij betreft, echt nog heel erg op de markt. Er zijn er heel veel die je vertellen hoe je het allemaal kan gebruiken om cursussen te bouwen.
Ja.
Maar er zijn er nog heel weinig die er ook bij vertellen, hey, hoe zit het nou echt qua regelgeving? Waar moet je aan denken? Hoe ga je het ethisch gebruiken? Dus ik ben super blij dat jij dit doet en dat ik jou mocht spreken.
Dankjewel voor de uitnodiging. En ik vond het echt top dat jij zeker binnen jouw community het hebt over de AI Act. Want laat ons eerlijk zijn, AI-wetgeving is waanzinnig onsexy. Maar je hebt het wel gebracht en daarmee heel veel mensen wakker geschud. Want ik merk wel dat heel veel mensen gewoon nog niet op de hoogte zijn dat 2 augustus die nieuwe regels ingaan. En de meeste mensen hebben niet eens een idee dat er regels zijn. Dus daarvoor super dat je dat doet. Ja.
Nou, dankjewel. Vind ik ook fijn om te horen. Dankjewel. Ik zet al jouw gegevens in de beschrijving van deze aflevering. Dan kunnen mensen daar meer over jou te weten komen. Als ze nog vragen hebben, dan kunnen ze, neem ik aan, bij jou in de DM
ja, schieten, altijd. Hè? Altijd. Om het even welke manier. Laat maar weten.
Ja. All right. Dank je wel, Els, dat ik jou vragen mocht stellen. En super fijn dat je zo duidelijk bent geweest. En ik denk dat we er nu allemaal een heel stuk meer van snappen. Dankjewel voor het luisteren ook. Als je dit een interessante aflevering vond, of als je denkt, hey, ik heb echt nog wat collega's die dit ook moeten horen, stuur deze podcast dan zeker even door. Dat kan heel makkelijk natuurlijk. Dan hoop ik jullie uiteraard weer te zien bij de volgende afleveringen van Fotologie. Dat wordt een lekker zomerse serie over ADHD rondom fotografie. Heel iets anders, even een stuk luchtiger. Ik denk dat past wel even bij de zomer. Dus nogmaals, Els, dankjewel. En ik zie jullie volgende week weer.